Welkom bij Studio Praat. Ik ben Berten. Al jaren ben ik actief bij VZW Studio, waar we ijveren voor professionele fotografie van de bovenste plank. Maar ik ben ook een enthousiast netwerker. Dat is een fijne manier om de mens en de ondernemer beter te leren kennen. Met deze podcast wordt de link gelegd tussen beiden. Ieder gesprek is dan ook een beetje netwerken. Het is de bedoeling om jou hiermee inspiratie en een duw in de rug te geven. Om nog gemotiveerder aan de slag te kunnen. Om nog mooier werk te realiseren. En om nog meer klanten gelukkig te maken. En dat gaan we doen door een podium te bieden aan boeiende fotografen die hier hun verhaal brengen. Op die manier maken we figuurlijk en letterlijk een portret van hen. Want aan het einde van het gesprek zet ik hen voor mijn camera. Welkom bij Studio Praat. Zo, vandaag heb ik in de Studio Praat podcast bij mij Willem de Fijn. En ik vond het toch wel boeiend om Willem hier een keer aan de tand te voelen. Omdat ik weet dat hij zeker een bijzonder verhaal heeft. Of wellicht meer dan één bijzonder verhaal. En hij heeft ook een fotogenieke kop. Dat komt straks van pas als ik een portret van hem wil maken. Maar wat dat ook heel leuk is bij een podcast, Willem heeft een heel leuke stem. En ik hoop dat dat een streling mag zijn voor de luisteraars. Ik zou eigenlijk zeggen, Willem,
heb ik dan al niks te zeggen, dan klinkt het toch al goed.
Het is dat, hè. Willem, ik zou zeggen, je hebt eigenlijk zo bijna een Clara stem. Hè?
Ja, een Clara Continuo stem.
Zo is het, ja. Oké, Willem, zeg, kun je in een paar lijnen zeggen hoe je in de fotografie gerold bent?
Mijn god. Nee, maar ik zal het proberen. Er waren nog wat dieren die konden spreken. Toen was ik 14, 15 jaar. En ik vond dat ik goed foto's nam met mijn compact camera en rolletjes laten ontwikkelen bij de fotograaf. En ik ging dus naar een bijeenkomst van een weekend voor gevorderde amateurfotografen, waar ik helemaal niet thuis was, duidelijk. En dan een van de mensen die daar de lessen gaf, zeg maar, was Walter de Mulder. En die liet wat foto's zien. En dan was ik verkocht. Ik heb de dag erna, de maandag, een vergroter gekocht, een donkere kamer ingericht, zoals dat in het analoge tijdperk nog nuttig was. En ik ben begonnen en later gestudeerd. En ja, nog een paar uitstapjes gedaan later, professioneel. Maar altijd wel fotografie gehad. Het is zo lang geleden. Volgend jaar word ik 63. En ben begonnen op mijn 21. Dus volgend jaar ben ik 2/3 van mijn leven fotograaf.
Ja. Hallo. Zeg, en als je dan afgestudeerd was, dan was je fotograaf. Toen was er ook nog een echt vestigingsattest en diploma nodig en zo. Wat waren dan uw eerste stappen in de als professioneel fotograaf? Hoe ben je dan gaan werken? Of hoe heb je uw kost verdiend?
In die tijd, ik spreek 1980, was het eigenlijk genoeg om een winkelpand te hebben, aan de deur te hangen fotozaak en openingsuren en mensen kwamen. Mm-hmm. Zeker toen we dan met Presto Print, het heel bekende toen, Fotolabo begonnen te werken met hun actie van 2 foto's voor de prijs van 1 en andere marketingdingen zoals Susken en Wiske album gratis, speciaal gemaakt album bij. En mensen kwamen gewoon naar je toe. Je moest eigenlijk gewoon open zijn en de rolletjes kwamen binnen en je verdiende je geld eigenlijk met ONA ontwikkelen, ja, en afdrukken. Ja.
En dus eigenlijk is dat niet echt een fotografenjob op dat moment. Hè? Dan ben je meer verkoper.
De winkelier.
De winkelier, hè?
Ja, deed dat graag ook.
Ja, ja. Maar ik vermoed, zeker als je wat je daarnet vertelde, hè? Dus dat je zo getriggerd werd door die fotografie van Walter de Mulder en zelf, ja, ging vergroten en een vergroting, ja, gekocht hebt en zo en bent gaan studeren, dat je toch ook graag wilde fotograferen. En dat je dat toch ook wilde doen.
Ja.
Hoe is dat gegroeid?
Wel, ja. Dat is inderdaad gegroeid. Er is een portret dat ik mij met name herinner, namelijk mijn allereerste klant die zei, ik wil een portret. Je hebt dan wel een studio ingericht, maar hé, er komt iemand niet alleen voor een pasfoto, maar die wil vastgelegd hebben. En ik was, dacht ik zelf, zodanig onder de indruk zelf van iemand heeft dat ik dat portret helemaal zwetend en trillend en volledig buiten mezelf bijna heb kunnen afwerken. Bleek dan wel dat ik de windpokken had. Oké, het lag daaraan. Ja, maar ik was toch onder de indruk. En ik heb daar eigenlijk ook een soort levensles gekregen. Ik vroeg aan dat meisje, die kwam voor een 18 jaar portret, om dat te markeren. En ik vroeg, wat doe je zo van werk? En ze zei mij, wel, ik werk hier bij de Zwan. Hè? En ik zeg, wat doe je daar? Ah, ik pak worstjes in. En ik vroeg, bijna ironisch, doe je dat graag? Maar ze was volledig overtuigd, oh ja, ik vind dat geweldig. Ik sta daar aan een tafel met vier samen en wij babbelen, we moeten daar niet bij nadenken. Ik vind dat geweldig. En ik heb toen geleerd van, goh, iedereen heeft een verhaal. Ook dit is een manier om in het leven te staan die geluk meebrengt. Ik wil meer verhalen horen en uitbeelden in foto's. Uh-huh. Ik wil dat kunnen erbij betrekken. En toen was dat nog niet zo, denk ik, veel gedaan. Maar ik ben bijvoorbeeld met een zelfs eerste communicantje naar het Plantin Moretus Museum gereden, omdat zij zo graag las. Ja. En ik heb ze daar aan de naleestafel gezet van ik ken de man zijn naam niet meer, met een boek en een foto gemaakt waarin ze misschien 10 of 20% van de oppervlakte van de foto opnam om een mooie foto te hebben. En ja, eigenlijk bleef het succes wat uit. Het zijn foto's die je nu zeker
ja, maar ik vind het wel mooi, want eigenlijk ligt dat heel mooi in de lijn van Walter de Mulder, zijn fotografie.
Ja. Ja,
dus dat vind ik eigenlijk heel boeiend.
Ja, de foto van Walter de Mulder, ik heb die later gekocht toen ik ging trouwen, ongeveer toen ik die zaak begon, toen ik dus 21 dan was. Ik heb die bij hem gekocht. Het heeft mij heel veel moeite gekost om hem te overtuigen, wil je alsjeblieft die foto handtekenen. Ja? Ik denk dat ik de enige of een van de heel weinige gehandtekende foto's van Walter de Mulder heb. Uh-huh. Want hij wou dat niet doen, maar ik wou dat absoluut. Waarom? Omdat ik zei, ja, maar ik wil niet dat mensen denken dat ik die foto gemaakt heb.
Ja.
Er was dan een foto, geloof ik, van zijn schoonzusje met haar zoontje op de schoot, gewoon in de tram. Prachtige foto. Dat hangt nu nog in mijn slaapkamer. Ja.
Zeg, was dat een West-Vlaming eigenlijk?
Oost-Vlaming.
Een Oost-Vlaming, ja, ja.
De Nuust-Vloormenk. Ja. Van Lo Christi.
Uh-huh. Ja. Oké. Allee, dat is nu eigenlijk niet zo belangrijk.
Nee, maar voilà, je vraagt het. En ik weet het toevallig.
Nee, ik weet omdat onze goede collega Norbert Maas, die heeft daar bij gewerkt of een opleiding gehad of zo, ergens iets. Hè? Ja.
Dat is een heel inspirerende, rustige man. Hè? Die gelooft dat hij les gaf aan Sint-Lucas.
Ah, toch,
maar ik heb naar Afidan gedaan.
Ja. Zeg, we zijn natuurlijk een heel stuk verder nu. Huh? ONA, ontwikkelen, afdrukken, filmpjes binnenbrengen, is helemaal, ligt helemaal heel ver achter ons. Zelfs de vergroter ligt ver achter ons. Hoe zie jij je vandaag als fotograaf?
Ja, die wezensinhoud van ik vertel een verhaal met de fototaal, dat blijft wel een lijn die nooit zal weggaan en al heel lang aanwezig is. Dus ik heb twee specialiteiten eigenlijk. Doen we interieurfotografie. Dan ga je naar de locatie waar de klant iets gebouwd heeft. Het kan een keuken zijn, een apotheek, een wat dan ook. En je vertelt het verhaal van wat de klant daar heeft gebouwd op zo'n manier dat het commercieel aantrekkelijk wordt om die foto tijdelijk dan te gebruiken als promotiemiddel. Bij portretten, de tweede specialiteit, vertel je het verhaal, maar dan liever wat tijdloos. Daar hebben we dan ook gekozen om nooit iets anders te gebruiken dan zeg maar zwart-wit fotografie, om die tijdloosheid van dat verhaal, van dat moment, langer te kunnen bekijken. Hoe meer je die kleur gaat inzetten, hoe meer gedateerd een foto toch nog wordt.
Ja, dat is ook mijn opinie eigenlijk.
Ja, wij doen het gewoon niet anders. Mensen die een portret willen in kleur, dat wil ik absoluut respecteren. Maar dan moeten ze niet bij mij zijn.
Dat is inderdaad heel, heel knap. Ik vermoed dat je nu al je carrière heel wat hebt meegemaakt.
Huh? Ik weet niet waar je op bedoelt.
Nee, van alles.
Er is veel tijd voorbij gegaan, ja.
Ja, wat is de grootste uitdaging die je hebt gehad in je carrière?
Eigenlijk ook meteen een tip voor waarschijnlijk het soort luisteraars dat we hiermee gaan aantrekken. Je leert op school fotograferen, of je hoopt dat toch, of je leert dan toch al iets van techniek. Je komt tot op een bepaald niveau, maar je bent absoluut geen ondernemer. Mm-hmm. En daar zijn dus een aantal blokken kennis die je totaal niet aangereikt zijn in je scholingstijd. En ik kom ook niet uit een ondernemersmilieu. Beide ouders waren meer in het onderwijs bezig. En dan weet je gewoon niet eens uit te leggen hoe die BTW precies in elkaar zit. Wat is dat? En het verschil op een balans, een debit, credit, wat is het allemaal? Je kent dat eigenlijk niet. Je weet niet dat je moet verkopen. Je weet niet hoe je prijzen moet berekenen. Je moet dat eigenlijk allemaal leren. Ik denk dat die eerste blokjaren mij heeft toen inzien, ik heb extra kennis nodig. Het is niet genoeg om een goede of hopelijk redelijke fotograaf te zijn. Ja. Dat is een begin. Dat is vanzelfsprekend als je in het vak wil stappen. Dan natuurlijk moet je toch wel een beetje weten hoe die techniek allemaal werkt. En je kunt daar dan nog beter in proberen worden, maar dat brengt je nauwelijks klanten bij. Het is je sociale veiligheid en al die andere blokken die je moet ontwikkelen. En dat is mijn grootste uitdaging geweest. Ik neem aan dat veel mensen van mijn leeftijd een ander antwoord zouden geven. Dus ze zouden beginnen over het digitale. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook wel een revolutie geweest bij ons, maar eigenlijk gewoon een verbetering, vind ik zelf. Ik was al bezig met computers. Voor het iets met fotografie te maken had, dat ik al zelfs eventjes gewerkt bij een softwarebedrijf als lesgever. Dus ik was redelijk vertrouwd met het begrip, wat kun je zo allemaal met software, met een computer? En dus was de overstap voor mij als persoon zelf niet zo zwaar. Ja. En hoe wonderlijk het ook is om een zwart-wit foto in een bakje te zien ontwikkelen, dat is magisch. Dat is, ik gun het iedereen om dat eens mee te maken. Dat is gewoon fantastisch. Mm-hmm. Dat is een reis waard. Ja. 3 sterren zou Michelin zeggen. Maar ik vind het even wonderlijk om op een computer iemand die net zijn ogen net niet volledig open heeft en toch is dat de goede foto, wel, dan kunnen we die gewoon een beetje opentrekken. Ja. Dat is leuk. Dus ik omarm de digitale.
Dat is inderdaad knap. Wat je juist hebt gezegd van je werk, hè, dat zijn eigenlijk twee stoelen of twee poten waar je op staat. Hè. Enerzijds is dat zakelijk, die interieurs. En het andere, dat zijn eigenlijk voornamelijk particulieren, vermoed ik. Mm-hmm. Portretten.
Ja.
Portretten, dat kunnen natuurlijk ook zakelijke portretten zijn, maar toch, er zijn toch twee richtingen eigenlijk in de fotografie, waar je denk ik op een andere manier je klanten gaat werven. Het zijn andere klanten, een ander type klant. Hoe kom je aan klanten? Of hoe komen klanten tot bij jou?
Oh ja, dat zijn inderdaad twee totaal verschillende manieren van werven. Bij portret ga je al eens, je moet gezien worden, er moet over gesproken worden, er moeten mensen belangstelling hebben van je stijl houden en dan reserveren ze. En er is een enorm verschil, namelijk dat die klanten over het geheel genomen dikwijls eenmalige klanten zijn. Portretklanten moet je dus telkens opnieuw klanten bijmaken. daar waar je bij interieurklanten en mensen hebt die in een evolutie zitten in hun zaak en altijd die nieuwe dingen moeten kunnen laten zien aan hun potentiële eenmalige of meervoudige klanten. Die, als je naar een apotheekinrichting kijkt en je ziet een apotheek van vorig jaar, dan ga je niet het verschil zien met dat van dit jaar, met de nieuwe ontwerpen van dit jaar. Maar er is wel een verschil. En na bijvoorbeeld 10 jaar is er een zeer groot verschil tussen wat 10 jaar geleden gebouwd werd als een standaard mooie, nieuwe, chique apotheek en wat er vandaag zal gebouwd worden voor diezelfde ruimte. En om vermits die evolutie er is, als er felle kleuren gebruikt worden in een periode, moet dat in beeld gebracht worden. Als er natuurmaterialen gebruikt worden, moet dat dan weer in beeld gebracht worden. Vroeger moesten de opslagruimtes, zeg maar, gefotografeerd worden. Nu zijn het de apotheekrobotten die in beeld gebracht moeten worden. De doorloop, hoe moet een klant door de apotheek, want dat doet meer verkopen van de bijkomende producten. Daar is nu veel meer aandacht voor. Dat moet dan ook in de foto verteld worden. Dus daar is een constante, je moet daar een klant maken en dan kun je daar, in de praktijk heeft een klant wel een levensduur. Je mag niet hopen dat je voor iemand levenslang mag werken. Het zal wel eens gebeuren, maar de meeste klanten na x aantal opdrachten, een aantal jaar of tientallen jaren, verdwijnen toch. En daar moet je dus toch wel nieuwe klanten voor maken, maar de inspanning om nieuwe klanten te maken in interieurfotografie is rendabeler bijna dan voor portretten, waardoor je bijna deeltijd of een groot stuk van je tijd ben je de verkoper van je eigen zaak.
Ja, het is denk ik ook wel zo, als je zo'n goede klant daarin hebt, dat die regelmatig gaat terugkomen. Dat een trouwe klant wordt. En ik vind het grappig. Ik had vorige week een gezin, allee, grootouders met hun kinderen en kleinkinderen, die hier geweest zijn in de studio. En die zei, ja, we zijn vaste klanten, want we zijn 10 jaar geleden ook geweest. Dat was wel...
dat zijn vaste klanten. Al die tijd heb je niks gedaan, maar gewacht tot ze eindelijk eens terug willen komen.
Dat is een heel verschil.
Ja. Maar ze voelen het wel zo. En dat gebeurt natuurlijk. Hè. We hebben wel mensen die ook in de portret inderdaad terugkomen. Maar je moet constant, dagelijks eigenlijk, nieuwe klanten maken. En met de interieurs is het een paar per jaar dat je moet vervangen door weer nieuwe.
Mm-hmm. Zeg, als ik dan even terugga naar uw portretten. Ik denk dat de klanten die bij jou komen om een portret te laten maken, dat dat voor hen zeker een belevenis is. En dat is ook belangrijk. En ik denk dat dat voor een stuk een belevenis is, al op de plek waar dat jouw studio is.
Oh, dat is een bijkomend leuke zaak. Wij wonen en werken in het zeer pittoreske Fort Lillo naast de Schelde. Als ik buiten wandel, ben ik op een paar honderd meter op een ponton in de Schelde waar ik riet zie, maar tegelijk ook de kerncentrale van Doel mag bewonderen en de enorme schepen die daar met hun 400 meter moeten draaien om het dok in te gaan. En tegelijk is tegenover mij het Poldermuseum met heel oudbollige dingen, omdat heel het grootste stuk Lillo verdwenen is ten gunste van de haven die nodig was. En dan ligt een stukje vast in dat museum. En we wonen wel op een prettige plek. Ik denk niet dat mensen speciaal bij ons een portret laten maken omdat we daar zitten, maar het is leuk.
Ja, ik denk dat het er gewoon bij komt. Hè? Ja. En dat dat misschien dan als mond-aan-mond reclame kan meespelen. Hè?
Ja, het zou best kunnen.
Ik vind het voor een stuk een beetje inspirerend.
Ja, het is een leuke plek.
Ja. Zeg Willem, je hebt al een hele carrière achter je. Zijn er dingen die je nog wil bereiken?
Dat is stil, hè?
Ja, maar ik vind stilte kan ook leuk zijn. Er hoeft geen overvloed aan woorden hier te zijn. Dat is ook de reden waarom ik die vraag je nog niet had bezorgd.
Ja, dan moet ik nu nadenken. Sorry aan de luisteraar. Het korte antwoord is niet echt vooraan in mijn hoofd. Nee. Wat ik bereik nu, het me kunnen verbinden met een heleboel mensen, hè, wekelijks een aantal verschillende mensen, eerst in het voorafgaand voorbereidend gesprek dat wij min of meer eisen voor mensen naar de shoot mogen komen. Daar wordt al een verbinding opgebouwd en tijdens de shoot mensen mogen zien, vragen en ertoe komen dat ze hun beeld aan mij geven, hè? Want je kunt niet iets maken, dat doet de klant. Hè? Ja. En je moet het ze vragen om, wil je mij alsjeblieft een foto geven die ik dan kan nemen van je? Dat is op zich iets dat ik nu bereikt heb, denk ik. Dat, ja, dat plezier daarin, zeker. En ja, daar kan ik nog lang mee verder, zonder nog, ja goed, je moet dan een beetje met je licht kunnen spelen en een beetje zien welk soort mens is dit en ja, dat is het verhaal vertellen, dat mag ik dan doen. Ja.
Zeg, de volgende vraag, ik denk dat ik het antwoord daar al wel op weet, maar ik vind het toch boeiend. Is materiaal belangrijk voor jou? En welk materiaal is dat dan eventueel?
Totaal onbelangrijk.
Voor sommige mensen is dat heel belangrijk.
Kijk, ik heb een dure camera. Dat heeft twee redenen. De eerste is, hij moet wel het voldoende goed zijn om het resultaat te hebben dat je nodig hebt van klanten die graag een vergroting hebben, een grote vergroting. Ja. Maar langs de andere kant is dat, als je precies wil weten welke, het is de eerste generatie van de Canon 1DX. En ondertussen twee, of het nu met de R3 is er de derde opvolger gekomen. Maar ik heb die niet echt nodig. Als ik naar vergrotingen ga, heeft de heer Adobe of mevrouw Adobe gezorgd voor in de RAW die verbeteraar nog niet zo lang geleden. Ja. En dan denk ik niet dat je het verschil gaat zien van, oh, dit is gemaakt met nog een oude 1DX of dit is gemaakt met een super middenformaat camera. Mogelijk zou je dat kunnen zien als je die twee foto's naast elkaar legt en een vergrootglas op zak hebt. Misschien. Maar daar gaat het eigenlijk voor mij niet om. Ik vergelijk het graag met twee schrijvers die tegen elkaar zeggen, en waar schrijf jij mee? En de ene zegt dan, ik gebruik het merk Waterman. En de andere zegt, oh, dan kunnen het geen goede foto's zijn. Nee, maar je moet met een Parker werken. Ja, ja, alsof je met een Macintosh andere teksten zou schrijven dan met een HP of wat dan ook. Ja, het is niet onbelangrijk. Maar de belangrijkste reden dat ik die relatief dure camera heb, is eigenlijk als ik pilootlampen van mijn flits in de studio aanleg, gebruik ik, om scherp te stellen, alleen het middelste stukje. Dus al die super ongelooflijk wonderlijke, knappe scherpsteltrucjes die op de nieuwere camera's het verschil maken met de vorige camera, ik gebruik die niet. Ik gebruik dat middelste stukje. Maar er is niet veel licht in zo'n studio. En als ik dus een tussenprijscamera zou gebruiken, zou qua vergrotingskwaliteit denk ik prima zijn, met een 6D of zoiets, weet ik veel van Canon. Pixels zullen goed zijn en hij gaat minder aantal kliks kunnen doen, waardoor de prijs ook al verantwoord is naar die dure, hè, want die blijft maar gewoon werken. Maar vooral, ik kan heel vlot, heel snel scherpstellen in beperkte lichtomstandigheden. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden om een dure camera te kopen. Voor mij, als je buiten gaat fotograferen bij goed weer, is die 6D als voorbeeld perfect. Dan moet je misschien niet het kleinste instaptoestel. Daar zul je nog altijd goede foto's mee kunnen maken, maar ja, dan kom je niet op die vergrotingskwaliteit die van ons toch moet en mag verwacht worden. Ja. Dus nee, materiaal. Ja,
ik weet dat uit vroegere gesprekken dat zo is, maar ik vond dat toch plezant om dat nog eens
te horen. Plaats. Voilà.
Zeg, ik vind als fotograaf het vaak boeiend om te kijken naar werk van andere fotografen. En ik vind dat dat vaak inspirerend kan zijn. Dus, in mijn geval is dat voornamelijk portretten. Hè? En dan blijf ik nog altijd heel graag kijken naar foto's bijvoorbeeld van August Sander, Helmut Newton, Edward Weston. Hè? Zijn er voor jou zo mensen die inspirerend, fotografen die inspirerend zijn? Of dat je zegt, oh, dat vind ik toch wel...
Het zijn er maar enkele geweest in mijn leven. Er is dus... Ja, daarom niet eens de hele Walter de Mulder heb ik niet bestudeerd. Mm-hmm. Ik weet het niet. Ik ben niet zo een adorerend persoon, vrees ik. Maar die foto is fantastisch. Die zou je zo nog steeds overal kunnen laten zien. Er is niemand die gaat denken, oh, is dat voor een stomme foto? Mm-hmm. Misschien. Er is wel iemand geweest die niks te maken heeft met het werk dat ik eigenlijk geleverd heb. Maar er is de beroemde reportagefotograaf Henri Cartier-Bresson.
Ja.
Die toch iets heeft dat ik niet kan omschrijven. Dat ik ook in hedendaagse collega's wel eens terugzie als ik zo mensen... trouwreportagefotografen zie of mensen die aan huis bij mensen thuis een dag meelopen, dan zie ik soms foto's en ik denk, wauw, had ik wel willen maken. En die heb ik vooral gezien bij Henri Cartier-Bresson. Ik heb daar dus ook zo'n heel lijvig, dik boek met al zijn werk, zal het niet zijn. Dat is onmogelijk, hè? Man is 90 plus geworden. Maar een hele mooie selectie van zijn werk. Mm-hmm. En tegelijk had je, als ik zijn naam nog goed weet, Elliot Erwitt. En dat is dan een heel specifiek boek waarin hij honden allemaal bij elkaar zet. In gekke situaties, op een mm-hmm. rare manier met een stok of in contrast een hondje dat zijn gevoel doet naast een... gravin met nertsmantel die uit een auto stapt en dat soort grappige, fantastische momenten om, ja, die niet gemaakt zijn, die toch verteld zijn, gezien zijn om te beginnen en dan een mooie foto dan ook nog eens. Mm-hmm. Niet alleen scherp en goed belicht en dat moment, maar het totaal dat je denkt, ja, het resultaat is toonwaardig.
Ja.
Ja.
Zeg, het leven bestaat niet uit werken alleen, hè?
Boah, jawel. Dat is wel wat je werken noemt. Ik heb, zoals ze veel zeggen, nog niet veel gewerkt. Alles wat ik gedaan heb, heb ik eigenlijk graag gedaan. En...
Ja, dat is juist. Maar waar ik naartoe wil, dat is... is er iets wat je speciaal doet om tot rust te komen?
Muziek.
Ja,
ja, daar moet ik niet over nadenken deze keer. Muziek. Vele vormen. Het kan het ritmische zijn van de, wat ik zou kunnen noemen, populaire muziek met dansen en feesten, maar dat is het meestal niet. Mijn hoofdsmaak is te vinden in wat ik zelf altijd klassificeer volgens een vijf zakdoeken systeem. Dus... mag emotioneel zijn, er mag passie in zitten, schoonheid, harmonie, dat brengt mij altijd. Ik heb een soort, ik denk dat veel mensen dat wel herkennen, een soort jukebox in mijn hoofd. Plots komt daar iets van een muziek in die ik ken. En dan ga ik dat opzoeken op Spotify tegenwoordig. Hè? Ja. Mm-hmm. Iets modern is er al wel in mij te zien. En... dan vraag ik daar de nummerradio op basis van dat stuk en dan ontdek je allerlei dingen.
Ja,
die
dat vind ik inderdaad ook heel mooi.
En
ja.
Dus de muziek die meest in mijn hoofd komt, krijgt vier of vijf zakdoekjes. Hè. Dan zit je zo, om bekendere werken te noemen, het Stabat Mater van Pergolesi of het Requiem van Fauré of dat soort... saaie muziek, die ik fantastisch graag.
Is het dan ook dat er een muzikant in jou zit?
Nee.
Het is alleen passief, alleen luisteren.
Ja, je moet publiek hebben ook. Ik, dat is mijn manier om bij te dragen aan de muziekwereld. Allee. Ik ga luisteren.
iets heel anders waar we recent sterk mee geconfronteerd werden, dat is natuurlijk die coronaperiode. Huh? Dat is voor de meeste mensen minder leuk geweest.
Hè? Ik denk voor iedereen.
Voor iedereen.
Ja.
Maar zijn er dingen uit die periode... is er iets wat je daar aan het overhouden?
Nee, zelf niet zoveel. Er zijn twee dingen gebeurt. Je komt voor een financieel probleem. Ja. Dat is opgelost op twee manieren. De ene is heel duidelijk de overheidssteun. Die hebben wij nodig, gaat absoluut nodig. Ik denk dat ik onder een brug zou slapen zonder overheidssteun. Dus dat was bijzonder nuttig. Dat heeft ons gebracht om te overleven tot nu. En nu is alles lekker terug aan het aantrekken. Dus dat is tof. Het tweede is een verhaal dat je er eventueel kan uitknippen of niet. Dat is Marijke, mijn echtgenote, is heel haar leven al graag met kinderen bezig geweest. Ze heeft kinderverzorging gestudeerd. En voor ze dat ik goed en wel goed kon beginnen uitoefenen als beroep, was ze getrouwd en kreeg ze zelf kinderen op haar 21ste, haar eerste en 3,5 jaar later haar vierde. En ze is dan thuisgebleven voor de kindjes. Heel
ze is op haar eigen begonnen eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk wel zo. Nu, ik had er ook vier, hè. Maar en dan, ja, tegen dat ze haar man niet meer zo leuk vond om bij Marijke te zijn en dat ze dan maar die andere man, ik, heeft gekozen, dan, ja, dan kwam ze in de zaak. We hebben samen veel interieurritten gedaan, dus dan een zijverhaaltje, dan zit je zo langs het kanaal in Nederland, je ziet een reiger opvliegen, er is een sigaartje aan een daksken open, hond op de achterbank, onderweg van klant A, of liever adres A naar adres B, en dan keek ik wel eens tevreden naar Marijke, zo van, wij zijn aan het werk. Mm-hmm. Dat is het mooie leven, maar dus Marijke heeft dan nu eindelijk, ook op haar 62, hè, een aanbod gekregen, kun je mij alsjeblieft komen helpen? Ik heb hier een aantal zieken in een kinderverzorgingsding. En Marijke is dus nu kinderverzorgster geworden. En op zich is dat leuk, omdat je dan ziet, ze doet dat echt graag. En dat je ook wel voelt, ja, zo'n oma in de crèche, dat is wel leuk voor die kindjes, het is goed.
Ja.
En voor ons in het huishouden doet het twee dingen, het financiële dus. Ja, dat is toch een ander gevoel met zo'n soort vast inkomen er nog eens bij. Dat is aangenaam, prettig. Aan de andere kant, ja, we waren 24/7 samen, altijd. Misschien niet om naar het toilet te gaan. Verder waren we samen en nu is Marijke zo'n aantal dagen, hè, uren per dag weg om haar werk te doen. En dat vraagt misschien een aanpassing. Heeft corona dat gedaan? Denk het wel. Anders ging die ruimte er niet eens zijn om daar maar over na te denken. Zo. Dus ik heel blij voor Marijke, heel blij voor de kindjes. Ik mis ze wel.
Dat is ook mooi. Maar ze komt toch iedere keer terug, hè?
Tot nu toe wel, ja.
Zeg, ik vind dat we toch een mooi en bondig gesprek al hebben gehad.
Mm-hmm.
En je hebt al net een sigaartje laten vallen. Je hebt net iets gezegd van een sigaartje.
Ja, ja, ik ben een ritueel belever, ja.
Wel, ik denk dat we dan stilaan kunnen overgaan dat ik jou ga portretteren.
Uh-huh. Ik sta deze keer eens langs de verkeerde kant van de camera. Ik zal mij onderwerpen aan uw wensen en opdrachten.
Want je hebt geen sigaar meegebracht.
In de wagen ligt er nog een, ja. Maar ik heb vooral pijp meegebracht. Dus ik ben wel een pijproker. Nu, ik weet, er zijn mensen met een heel verfijnd smaakpalet die echt letterlijk van die smaken kunnen definiëren van er zit hier een boternoot in en er zit hier mest zelfs in en er zit hier een koffiesmaak in. En als er mee op gewezen wordt wat in die specifieke sigaar dan op welke fase dan aan bod komt, ja, dan kan ik het ook wel proeven. Maar voor mij is een sigaar, ja, dat begint met het in die humidor te zien liggen. Ik heb een doorzichtige humidor. En die er dan uit te kiezen en te zeggen, die ruikt wel lekker. En is aan het oor te draaien van, is die nog goed vers? En ja, ik zorg dat dat altijd vochtig blijft. En dan dat stukje eraf knippen, hè, dat lipje aan de achterzijde. En dan met een aansteker een zilveren randje opbouwen tot die sigaar goed aan is. Je hoeft die niet in je mond te hebben. En dan dat eerste pufje. Ja, en ik steek altijd nog wel een sigaar meestal op om foto's af te werken. Uh-huh. Goeie muziek, een sigaar en ik doe het wel met mijn rechterhand, want de sigaar zit links. En de pijp is eigenlijk vergelijkbaar. In die zin dat je ook een pluk tabak uit de doos haalt en die op de goede manier gedraaid moet stoppen, dat die pijp aan kan aangaan. En dan ook die maak ik eigenlijk aan zonder in mijn mond te hebben. En dan puft dat. Hè. Dus, ik heb geen verfijnd smaakpalet. Ik proef het toch wel. Hè. Ik bedoel, het moet wel kwaliteit zijn. Ik denk dat een van de normen is in de fotografie en in alle dingen van mijn leven. Dat ik, als ik muziek beluister, wil ik ook een uitvoering die naar mijn smaak is van een symfonie van Beethoven. Dat moet bij voorkeur dirigent Klemperer zijn en niet de hedendaagse Berenboim, want dat gaat te rap. Die man moet dan allemaal direct naar huis en zo. Er is geen tijd meer. Klemperer was die trage uitvoeringen die mij dan bekoren. Hè. Ja. Uh-huh. En daar helpt een sigaar bij, daar helpt een pijp bij. Ja. En muziek.
Dan gaan we eens kijken of we dat ook in beeld kunnen vastleggen.
Oké.
Willem, bedankt voor het gesprek.
Het was een plezier.
En tot nog eens.
Bye bye. En een goede avond.
Zo, de derde aflevering van de Studio Praat podcast zit erop. Ik krijg er al een beetje routine in. En nog veel meer zin om ermee door te gaan. Ik besef ook wel dat ik nog heel wat werk aan mezelf heb. Ik hoor veel te veel dezelfde stopwoordjes. Heb jij ervan genoten? Volg ons dan via de gekende podcastkanalen, waar je ook kan abonneren trouwens. En laat zeker weten wat je ervan vindt. Tot een volgende Studio Praat.